Goedenavond gemeente, belangstellenden hier in de kerk en thuis meekijkend, meeluisterend. Hartelijk welkom in deze eredienst, die vanavond geleid zal worden door dominee A. Simons uit Valburg, Hoomoed. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondiging. De evenementen volgende week zondag 8 mei, hoop zelf de morgen en ook in de avonddienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. De inzameling van de gaven van vandaag, de eerste collecte, is voor de diaconie ter behoeve van de stichting SCFS. Zij verrichten diaconaal en evangelisatiewerk onder zeevarenden. En de tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gemeente Psalm 123 en daarvan het eerste vers.
Thank you.
Gemeente, met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we vanavond ons geloof met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we met elkaar uit Psalm 56 en daarvan het 5e vers, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, Psalm 56. Het 5e vers, nadat we het geloof beleden hebben met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. En wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. De zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, daarvan het 3e hoofdstuk, gaan we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 12. Filippenzen 3, we beginnen te lezen bij het eerste vers. En jonge mensen, we gaan luisteren wat de Geest tot de gemeente zegt. Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, en naar de wet een Farizeer. En naar de ijver en vervolger van de gemeente, en naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en ik acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood, gelijkvormig wordende. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag erna, of dat ik ook grijpen mag, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Tot zover. 10a en 11 is de kerntekst voor vanavond, omdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Vers 11, en ook, of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden. Drie gedachten. De eerste gedachte is het fundament. De tweede gedachte is het huis. En de derde gedachte is de stad. Het fundament, het gebouw en de stad. Makkelijk te onthouden, jongens. Het fundament, het gebouw en de stad. Gaan de Heer om een zegen vragen, laten we bidden met elkaar. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Onze Vader die in de hemelen zijt, wij komen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, tot de hemelpoort. En we hebben vrijmoedigheid om tot u te naderen, omdat u zelf ons hebt aangespoord en gezegd, ga dan met vrijmoedigheid naar de troon van de genade, omdat u een verse en levende weg gebaand hebt in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. En wij mogen vanavond het belijden in de weg van het gebed, dat er alleen maar vrijmoedigheid is, vrijheid. Als we door de Heilige Geest onze voeten zetten op die verse en levende weg. Wonderlijk zijn, o God, uw wegen. En wie zou kunnen vertellen wie u bent? De eeuwige, de almachtige, de rechtvaardige. En in Christus genadig en barmhartig. Groot van ontferming. We buigen ons eerbiedig in de hemel. Neer voor de ark, waar het bloed gesprenkeld is om de ark en op de ark. En waar de twee serafs eerbiedig blikken op het verzoendeksel, op dat gouden deksel. Daar woont en troont u, daar staat uw troon. De genadetroon. Van daaruit spreekt u van genade. We buigen ons voor u neer, in eerbied en met diep ontzag, omdat u de heilige bent. Wij komen tot u, Heere, vanavond, omdat ons hart verlangt naar een ontmoeting met u. En omdat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is, vouwen wij met elkaar onze handen en pleiten wij in Christus' naam op uw belofte. De belofte waarin u beloofde dat er twee of drie in uw naam, dat klinkt zo eenvoudig, zo simpel, maar waar de twee of drie in mijn naam vanavond in de kerk zijn, dan zal ik in het midden zijn, dat hebt u beloofd. En we geloven dat er vanavond meer zijn dan twee of drie. Dan kan het vanavond niet anders zijn of u bent in ons midden. Tenminste, dat zegt het geloof. Het ongeloof heeft zijn twijfels. En wordt door elkaar geschud vanavond in de kerk. Zou God wel in ons midden zijn? Lieve meester, wij leggen ons voor u neer. U weet dat er in ons, dat is in ons vlees, totaal geen goed woont. Dat de gemeente dat ook zou weten. Dan komen we in ieder geval met lege handen. Dan hebben we niet meer zoveel aan te bieden. En toch kunnen we ook niet met lege handen bij u aankomen. Want u eist rechtvaardigheid. U eist heiligheid. Wat een wonder als wij vanavond door het geloof, rustend op uw belofte met volle handen, bij u mogen aankloppen en zeggen, Heere, u hebt het beloofd. Ik roem in God en ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ga heen in vrede, mijn zoon. Uw geloof heeft u behouden. Wij zijn vanavond opgekomen om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt, omdat u kinderen vertroost, bemoedigt, vanavond naar huis mogen gaan. Dat de banden die hun binden breken en dat hun mond vervuld mag worden met uw lof en met uw heerlijkheid. Wees daarom met uw kerk, ook vanavond hier in ons midden. Zij die de dood hebben leren schrijven op alles van zichzelf en die het leven hebben leren vinden in Christus alleen. Dan wordt u verheerlijkt. Dan wordt u groot gemaakt. Er is de blijdschap in de hemel. Maar we bidden ook voor die mannen en die vrouwen die al zo lang in de kerk zitten. Die de hoofdstukken van de geschiedenis uit hun hoofd kennen. En die zo trouw bidden en danken voor hun eten en het woord elke dag openen op de gezette tijden. Maar ze zijn dood. Geestelijk dood. Ze kennen dat leven met u niet. Het is een zwaar leven wat ze leiden. Het is een zware last die op hun schouders drukt. En het is nooit genoeg. We leggen ze aan uw voeten neer. Omdat ze al hun ballast mogen verliezen aan de voet van het kruis. Lieve Heere, wees met onze jonge vrienden, met onze jongens en meiden vanavond in de kerk. Misschien hebben ze helemaal niet van die edele motieven om naar uw huis te komen. Maar dat telt voor u helemaal niet mee. Want u hebt gezegd dat u op zoek bent en dat u klopt. En dat u het bent die trekt. En dat u het bent, zoals de consistorie in het gebed gehoord werd, dat u bidt. Doorboor onze oren, opdat we uw klop zouden horen en uw stem zouden vernemen. U hebt het immers beloofd dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die het gehoord hebben, die zullen leven. Dat hebt u beloofd. Verder hebben we niks, Heere. We hebben het als vuilnis aan de kant gezet. Het grof vuil wou het niet eens meenemen. We hebben alles als schade en uitwerpsel leren achten. Om de lieflijkheid, de volmaaktheid en de schoonheid en de grootheid en de heerlijkheid van uw lieve Zoon naar waarde te leren schatten. Gebruik dit woord, nee, u gaat het gebruiken. Om zondaren de banden los te maken. En u zal dit woord gebruiken om uw kind te verdiepen in het geloof, in het werk wat u begonnen bent in hun leven. Voed ze, Heren, voed ze met het brood van het leven. En wees met hen die buiten staan en denken dat ze niet meer bekeerd kunnen worden. Ze hebben al zoveel geprobeerd. En ze hebben al zo vaak de moed bij elkaar verzameld. Maar ze hebben het vanavond opgegeven. Laat het lieflijk evangelie als balsem in het hart mogen neerdalen. Schenk ze iets van uw liefde in Christus Jezus, uw lieve Zoon. Eén druppel, Heere, is genoeg. Meer dan genoeg om de gehele wereld schoon te wassen. Ontfermt u zich zo over ons en over ons nageslacht. Daarom bidden we voor de kerk, wereldwijd, dwars door alle kerkmuren heen. En toch in het bijzonder ook vanavond voor die kerk, waar moeder zo dodelijk ziek is. Hemelse Vader, ontfermt u zich over onze moeder. En geef dat we als kinderen aan het bed van onze moeder mogen zitten, verwachtende en hopende op uw Heilige Geest. Opdat u uw werk zal afmaken, daarom bidden we voor uw Israël en bidden we voor uw volk, wat nog met een deksel op hun hart loopt en waar u van belooft hebt dat de dag zal komen, dat dat deksel zal worden weggenomen en dat u beloofd hebt dat dat volk tot getuigenis zal komen, dat Jezus Christus de Heere is, de Kyrios. We zien er naar uit, dagelijks, bij het krieken van de dageraad. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig, opdat u naar uw verkiezing zou handelen met uw Israël. En de volkeren van rondom, die zullen het horen en verbaasd en verwonderd staan vanwege uw grote daden aan uw Israël. Vergeet uw Nederland niet. Vergeet niet de slechtste kerk van ons land en volk. Lieve Heer Jezus, werk vanavond onder ons. U zal het doen. Amen. Nummer 116, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer, hij hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. En de eenvoudige, die wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, misschien bent u dat wel, hè, vanavond. Maar hij zag op mij neder. 1, 4, 6 en 11 van Psalm 116. Het is Pasen geweest. Gemeente, het graf is leeg. We hebben geen dode Jezus, maar een levende Jezus. Begrijpt u dat? Als zijn graf leeg is, dan is mijn graf ook leeg. En als Jezus opgestaan is uit de doden, dan ben ik het ook. Dat noemt de Bijbel geloof. Of ligt er nog een steen op uw graf? Of misschien wel een steen op uw hart? Het is Pasen geweest. De nacht is voorbij en het licht is opgegaan en de dood heeft het verloren van het leven. En Gods knechten worden geroepen om het uit te bazuinen dat het graf leeg is. Uit te bezuinen dat we geen dode Jezus hebben, maar een levende Jezus. En de apostel die begint zijn preek ook vanavond met te zeggen, verblijd u, het is een bevel. Het staat in de bevelende vorm in het Grieks. Ik roep het jullie toe, verblijd u in de Heer. Of moet u nu aangespoord worden vanavond? Aangespoord worden om je te verblijden. Waarin eigenlijk, dominee? Nou, de omstandigheden waren echt niet zo prettig hoor, waarin Paulus zich bevond. In de eerste plaats, hij zat in de gevangenis, maar dat is dan misschien nog niet het ergste. Maar hij roept de gemeente op om zich te verblijden in de Heere, terwijl de omstandigheden in de gemeente helemaal niet zo prettig waren. Er waren leraars die gedroegen zich als honden, saboteurs. Ze misleiden het volk. En ze wilden de gemeente lasten opleggen te zwaar om te dragen. Dat was de situatie van de gemeente van Filippi. Er waren kwade arbeiders binnengekomen met een godsdienstig jasje. Die de eenvoudige gemeente van Filippi, die uit het merendeel uit heidenen bestond, om die bepaalde normen en waarden op te leggen. En weet je wat ze leerden, gemeente? Ze leerden van, jullie bekering is niet compleet. Er wordt wat gemist bij u. En de gemeente raakte in verwarring. En wat wilden die leraars ten diepste? Ze wilden in de eerste plaats dat de heidenen zich lieten besnijden. En zich lieten bekeren tot het jodendom. Ze ontkenden niet dat het Christus was, maar er moest wel wat bij, anders was het niet compleet. Dan klopt je bekering niet, weet je wel. Want vandaag heb je ook zulke mensen in de gemeente. Die moet je niet in de wereld zoeken, maar die zijn in de gemeente. Mensen die zeggen, ja, maar er moet wel wat bij. Nou ja, vult het dan zelf maar in. U hebt misschien wel 613 wetten op zak, die gefundeerd zijn notabene ook op de schrift. Besnijdenis, dat is toch geen instelling van mensen? Dat is toch een bevel van God geweest, om je te laten besnijden. En Paulus zegt, het zijn verleiders. Hij spot eigenlijk in het Grieks met deze mannenbroeders. Want ze roemen ten diepste, roemen zij in het vlees. En roemen zij ten diepste in de mens. En Paulus zegt, jullie zijn helemaal niet de mensen die bij de besnijdenis horen. Die besnijdenis heeft helemaal geen kracht in jullie leven. Wij, zegt hij, wij zijn besneden van hart. Wij zijn niet met een mes besneden. En wij zijn niet alleen naar het lichaam besneden, maar wij zijn naar het hart besneden. Maar goed, als jullie willen roemen in al die uitwendigheden, in al die uiterlijkheden, als jullie daarin willen roemen, dan kan ik ook wel een boekje open doen. Want als er één is die kan roemen in het vlees, in het uiterlijke, in het uitwendige, dan ben ik het. Valse broeders, dat kunnen jullie niet zeggen. Jullie uit de heidenen. Maar ik ben geboren uit een Joodse moeder en ik ben precies op de 8e dag besneden. En ik ben nota bene niet zomaar uit een willekeurige stam van Israël geboren, maar ik kom uit de stam van Benjamin. En toen ik langzamerhand groter werd en volwassener, toen werd ik cum laude ingezegend. Want ik had aan de voeten van een heel belangrijke rabbi gezeten, Gamaliel. En ik heb uit zijn hand ontvangen dat ik cum laude geslaagd ben. Ik was een van de uitnemendste van de fariseeën. Dat was geen verhaaltje, maar het was echt zo. Dat is niet zomaar even geestelijke, vrome belijdenis van de apostel, maar zo was zijn eertijds. Dus als er één is die kan roemen, zegt Paulus, in die uitwendigheden, dan ben ik het wel. Maar er is iets gebeurd in mijn leven. In jouw leven ook? Wat is er dan gebeurd? Ja, je gelooft het bijna niet, maar het is echt waar. Wat is er dan, Paulus? Nou, al die uitnemendheden, al die uiterlijkheden, die heb ik in een grote vuilniszak gedaan. Ik bedoel het echt eerbiedig hoor. En daar stond een doodskop op met een rood kruis er doorheen. En ik heb het langs de kant van de weg gezet als grof vuil. Want het was schadelijk. Het was dodelijk. Wij zeggen wel eens, hè, schaadt het niet, baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is geen Bijbelse praat. De apostel zegt, het is schadelijk geweest. Niet zomaar baat het niet, dan schaadt het niet, maar heel mijn godsdienst en heel dat godsdienstige wemel om mij heen, dat heb ik weggeworpen en langs de kant van de weg gezet. En hij zoekt in het Grieks naar woorden om te laten zien hoe heftig, aangrijpend dit is in zijn leven. Ik heb het als hondenuitwerpsel, heb ik het leren verachten. Dat je gedood bent. Hè? Dat je oude trouw naar catechisatie ging. Dat je geen kerkdienst gemist had. Ik heb er helemaal geen zin in om het concreet te maken. Maar u weet wel wat bij die 613 wetten hoort, hè? Je roklengte en je haarlengte en je breedte, nou noem het allemaal maar op. Wie zou het vanavond als vuilnis aan de kant willen werpen? Maar dominee, dan ben ik een heiden. Dan is er geen onderscheid meer tussen een kerkelijke jongen en een wereldse jongen, dat is er ook niet. Want als je daar je zaligheid op bouwt, als je daar je vertrouwen op stelt, dan ben je net als Paulus, Saulus eertijds. Best heftig toch? Of ben u hier al aan gewend geraakt? Dat kan natuurlijk ook. Net zoals die hond bij de smid vroeger, weet je wel, waar de vonken van het ijzer afsprongen. En die hond die bleef gewoon liggen. Hij was gewend geraakt aan het vuur. Misschien bent u ook gewend geraakt aan de donder en aan de vloek van de Sinaï. Dat kan. En dat u nog in de bank zit en dat u zegt, dominee, u hebt gelijk, doet er nog een schepje bovenop. Maar u bent dood. U bent geestelijk dood. Hoe is Paulus zo ver gekomen? dat hij beleed met mond en hart. Ik heb al die voorrechten. Dat zijn het hoor. Dat zijn het. Die ik van God heb gekregen. Ook nog. Ook nog. Die heb ik als schadelijk weggeworpen. Weet je wanneer dat gebeurd is? Toen Paulus voor het eerst in zijn leven op de weg naar Damascus Christus gezien had. En dat Paulus enigermate is gaan zien hoe rechtvaardig God wel niet is. Want u hebt wel een ijver, geliefde vriend. U hebt een ijver tot God, maar niet met verstand. Wat bedoelt Paulus daarbij als hij dat zegt in de Galatenbrief? Jullie begrijpen niet hoe rechtvaardig God is. Want jullie redden het niet. Met al die uitwendigheden redden jullie het niet. Wat red je niet? Om zo rechtvaardig te worden als God rechtvaardig is. Hoort u het? Met minder neemt God geen genoegen. Die liefdevolle God in Christus Jezus, die barmhartig is en genadig, neemt met minder geen genoegen totdat u rechtvaardig bent zoals God rechtvaardig is. Eerder kan God u niet aannemen. Ik prikkel u een beetje, anders blijft u slapen onder de preek. Maar God neemt geen zondaars aan. God neemt rechtvaardigen aan. God kan geen zondaars aannemen. Omdat God rechtvaardig is. Hij kan u alleen aannemen als u net zo rechtvaardig bent als hij rechtvaardig is. Paulus gaat op de weg naar Damascus. En dan gaat het niet over de weg van Paulus. God die kan met een ieder zijn eigen weg gaan. We gaan niet op de stoel van God zitten. En we gaan hem ook niet voorschrijven hoe het gebeurt. Maar dit gebeurt bij een ieder, dit. Dat Paulus tot inzicht is gekomen dat hij met al die uitwendigheden geen millimeter dichter bij de zaligheid was als zonder dat. En toen Paulus de heerlijkheid van Christus zag, geliefde gemeente, echt, doe even uw oren open. Als u roemt in Christus, waarom roemt u dan in Christus? Dominee, ik vind hem zo lief, zei iemand van de week. Ik zei, echt waar? Of is Christus liefhebben iets meer dan alleen dat gevoel wat u erbij kan hebben? Waarom heeft Christus waarde in uw leven? Zal ik het u vertellen? Op grond van het woord, omdat hij rechtvaardig is. Als Christus zich aan je openbaart, aan je bekend maakt, dan hebben wij daar zo'n beeld bij, weet u wel? Een beeld van liefde en een beeld van barmhartigheid. En het is waar. God is in Christus barmhartig en is in Christus rechtvaardig. Maar heb je zo wel eens de Heer Jezus gezien, hè? Dat hij daar hing als de rechtvaardige. En nou komt het geheim. Paulus zegt, toen ik de uitnemendheid en de heerlijkheid van Christus zag, toen heb ik alles weggeworpen. Niet andersom hoor, maar zo. Want het verbleekte allemaal in het licht van wie Christus is. Paulus, waarom heb je Christus zo lief gekregen? Nou, ik heb vroeger heb ik de rechtvaardigheid gezocht in de wet. In al die uitwendigheden, en telkens kreeg ik een kruisje achter mijn naam. Maar ik heb het niet gered. Ik ben zelfs niet dichter bij de zaligheid gekomen, maar ik ben er zelfs nog verder van afgedwaald. Het was niet baat het niet, dan schaadt het niet, maar het was zelfs schadelijk om godsdienstig te zijn. Dat is heftig. Toen ik Christus zag, toen zag ik Gods rechtvaardigheid in Christus. Dat wil ik vanavond ook graag verkondigen. Want je wordt niet zalig door al die uitwendigheden. U komt geen streep dichter bij het eeuwig behoud, wat u ook doet of wat u laat. En ik weet hoe het voelt, ik weet hoe u denkt vanavond, ook jullie jonge mensen. Maar dominee, we moeten toch wat doen. Misschien begrijp je het niet goed. Je moet iemand anders het laten doen. En jij moet ophouden, ophouden. Met je hou vast zoeken in al die uitwendigheden. Hoe goed ze ook kunnen zijn. Misschien worden ze wel meer vandaag op waarde geschat dan het geloof. En hoe meer kenmerken en uitwendigheden dat je hebt, hoe meer dat de mensen je prijzen. En hoe minder dat er geëindigd wordt in het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat is het fundament van mijn behoud? Christus. Waarom, dominee? Omdat de rechtvaardigheid van God in hem openbaar komt. De rechtvaardigheid die ik nodig heb om rechtvaardig voor God te worden. Die rechtvaardigheid. Die krijg ik niet door verdiensten, die krijg ik niet door regeltjes. Maar die kan ik alleen maar in ontvangst nemen, omdat het me aangeboden wordt. Vanavond in Waarde, de heilige rechtvaardigheid van God wordt ons aangeboden. Opdat een ieder die dit gelooft, rechtvaardig zou zijn in de ogen van God. Zo word je rechtvaardig en anders niet. Wie wenst er rechtvaardig voor God te zijn? Wie zit vanavond in de kerk en zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Waarom wilt u Jezus hebben? Omdat ik straks niet verloren zou gaan, mis. Omdat ik een gelukkig mens zou worden om straks hier onbezorgd te kunnen leven, mis. Dit is het belangrijkste in ons alle leven. We moeten door God aangenomen worden. En God kan alleen maar rechtvaardigen aannemen. Nog een keer. Kijk, de genade die wordt je aangeboden als een goddeloze, als een zondaar. En wie Christus aanneemt, die is net zo rechtvaardig, nee, als God rechtvaardig is. Hoe weet ik dit? Omdat het woord het zegt. Een ieder die de gekruisigde Christus aanneemt, is in de ogen van God rechtvaardig. Dan kan God tegen je zeggen, mijn kind, kom binnen. Want dan mag je in Christus op God lijken. En dan mag je door Christus op God lijken. En dan kan God je aannemen als een kind. En hoor je bij zijn familie. Omdat je net zo rechtvaardig bent. Als God rechtvaardig is in Christus Jezus. En met minder redt u het niet. Daarom bied ik u aan. In de naam van mijn meester. De gekruisigde Christus, die zijn leven gaf tot in de dood, en die zijn bloed gaf en zijn lichaam gaf tot een rantsoen, tot een prijs voor velen. Opdat u vanavond zou horen, o zondaar, o goddeloze, opdat u vanavond zou horen dat de genade in uw schoot gelegd wordt. Dat het binnen handbereik komt. Onvoorstelbaar.
Want u hebt 30 jaar bezig geweest om het te gaan halen. Maar u zit vanavond in de kerk, afgebrand. Hopeloos, het is mislukt. U hebt elke keer de moed verzameld om het overnieuw te gaan doen, maar het is mislukt. En dan komt daar het evangelie. Hé jongens, dan wordt Christus door de prediking van het woord, zo belangrijk is de prediking van het woord, wordt Christus in de schoot van je hart gelegd. Een rechtvaardige Christus. En godsdienaren die moeten verkondigen, moet u horen, dat een ieder die die gekruisigde Christus omhelst, die is rechtvaardig voor God. Als een dienaar dat niet verkondigt, is die geen rechte dienaar. Wij bieden niet alleen Christus aan, wij brengen hem niet alleen vanavond in de schoot van je hart, maar wij verkondigen ook een ieder. U zit natuurlijk ergens op te wachten. Ja, natuurlijk. Op een bijzondere openbaring. Ik begrijp het. Want u denkt bij uzelf, dan is het echt. Maar als dit vanavond niet bijzonder is, dat op het kerkhof van Waarder, waar de doodslucht hangt, dat daar verkondigd wordt dat er een levende Jezus is. En dat een ieder die hem aangrijpt, een ieder die hem omhelst, daar zeggen Gods knechten in Gods naam tegen. U bent rechtvaardig in de ogen van God. Alleen omdat u geloofd hebt op de belofte. Dit is het fundament. Eerder kunnen we niet aan het huis beginnen. Je kan een huis willen bouwen, maar als dit niet het fundament is, dan moet ik u iets heel schokkends meedelen. U kunt het mooiste huis gebouwd hebben, waar iedereen met open mond naar staat te kijken, en misschien wel van u zegt, u bent een godvrezende vrouw. En dat is nog eens een godvrezende man. En we kijken ons blind op dat prachtige huis wat gebouwd is. Maar als Christus niet het fundament is, dan heeft dat gebouw geen enkele waarde. Daar word je niet voor 1% voor beloond. Daar wordt straks de eeuwige vloek en de eeuwige toorn over uitgegoten. Het fundament. Maar is er dan niet meer te vertellen? Jazeker. Dat doet Paulus ook. Want Paulus, die waar het fundament gelegd werd van de rechtvaardiging van de goddelozen, geliefde gemeente, dan begint het pas hoor. Dan begint het pas. En wat bedoel ik dan met dan begint het pas? Dan krijg je een verlangen, door de Heilige Geest, om een huis te gaan bouwen. Het fundament is gelegd. En er komt een hartelijke begeerte om een huis voor God te bouwen. Ik bedoel natuurlijk dit als beeldspraak. Maar als je de vrijspraak in je geweten enigermate gehoord hebt door de Heilige Geest, dan gaat het pas echt beginnen. Weet je waar je die mensen aan herkent, jongens? Och, dat ik hem kennen mag. Dan pas krijg je een honger en een dorst. Een diep, intens verlangen door de Heilige Geest die in je is komen wonen. Krijg je een verlangen om een huis te gaan bouwen. Niet meer voor jezelf. Niet meer voor je behoud. Maar dat je leven mag zijn als een huis, als een sieraad voor hem. En Paulus verlangt met een intens verlangen, jullie ook, mijn broeders, een intens verlangen om meer van Christus te kennen en meer van Christus te weten. Maar Paulus, je bent er toch al? Wat een rare praten, je bent er toch al? Je bent toch rechtvaardig, Paulus? Ja, maar het gaat niet alleen om de rechtvaardiging. Oh nee. Als je toch maar behouden bent, dominee. Wel nee. Paulus zegt in Efeze 1 dat God ons heeft uitverkoren. Waarom? Om naar de hemel te gaan. Wel nee. Opdat ik voortaan voor God en mijn naaste in liefde in een nieuw leven zou wandelen. Daarom bekeert God mensen. Och dat ik hem kennen mag. En dan komt er een heel opmerkelijk woord in de Filippenzenbrief. En de kracht van zijn opstanding. Wat bedoel je nou toch, Paulus? Wat bedoel je nou met de kracht van de opstanding? Hij heeft het niet over de kracht van het bloed. En hij heeft het niet over de kracht van het kruis. Maar hij heeft het over de kracht van de opstanding. Wat is er dan gebeurd, Paulus? Nou, hij heeft de dood en het graf overwonnen. En de Bijbel die leert ons dat Christus door de kracht van de Vader uit het graf is opgewekt. Op een andere plaats staat er dat hij door de kracht van de Heilige Geest uit het graf is opgewekt. En op een andere plaats staat er dat hij in eigen kracht uit het graf is opgestaan. Paulus verlangt niet alleen vrede met God. Paulus mocht weten van die vrede met God, maar hij verlangde naar kracht. Want als je gerechtvaardigd mag wezen, dat is een zaak die gebeurt buiten mij en die heeft iets te maken met God en met mij. Maar hoe moet ik nou verder leven? Weet u wel? Heb u dat ook? Als je vrede met God krijgt, dat de vraag in je hart leeft, hoe moet ik dan verder leven? Wat doen sommigen? Die denken, nou ben ik een kind van God en nou gaat het goed komen. Oh ja, dacht u dat? Dan zit u zeker wel diep teleurgesteld vanavond in de kerk. Misschien zegt u wel, mijn bekering klopt niet. Maar u hebt een heel verkeerd beeld ervan, van kind van God zijn. U dacht dat u een bijzonder mens werd, maar u wordt helemaal geen bijzonder mens. U bent alleen een gerechtvaardigde zondaar in de ogen van God. Maar nou vraagt de Heere om in een nieuw leven voor hem te wandelen. Hoe moet dat dan? Hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, zegt Paulus, ik verlang naar de kracht die ik in mezelf niet heb. Ik verlang naar die kracht waar Jezus mee uit de dood is opgestaan. Waar hij de dood mee heeft overwonnen en het graf. Paulus zegt, die kracht alleen, die kan mij doen wandelen op deze wereld. De kracht van Pasen. Want kijk, Goede Vrijdag, gemeente, is een hele bijzondere dag geweest, Goede Vrijdag. Maar had het geen Pasen geworden, dan was het nog verloren geweest. Want wat is Pasen dan? Opstanding uit de doden. Heel veel mensen blijven bij Goede Vrijdag steken. En blijven steken bij vergeving van zonden. En zeggen, dominee, het wordt niks en het is niks en het zal ook nooit meer wat met me worden. En ze blijven staan bij Goede Vrijdag. Maar er is meer. Het is Pasen geworden. Het nieuwe leven is uit de dood voortgekomen. Zo ook in uw leven. Zo is in uw dood er iets totaal van binnen veranderd. Nee, niet hersteld. Maar er is iets totaal van binnen vernieuwd. De dood die in u heerste, die is er niet gedaan. En de Heilige Geest is in u komen wonen. En je bent een nieuw schepsel geworden. Geen bijzonder mens. Want zonder die Heilige Geest kan Gods kind niks beginnen. Daarom verlangt Paulus naar de kracht van de opstanding, waar Jezus mee uit de dood is opgewekt, opdat ik de zonde die nog in mij overgebleven is, zal doden, door de kracht van de opstanding van mijn meester. Er is niet alleen kracht in het bloed, maar er is niet alleen kracht in het kruis, maar er is ook kracht in de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Ik zeg het u nog een keer, ik hoop dat u straks met de koffie het niet wegspoelt. Maar wat is Pasen? Pasen is niet dat ik gerechtvaardigd word, want dat is Goede Vrijdag. Maar Pasen is dat God iets nieuws in mij gelegd heeft door de Heilige Geest.
Bij u ook?
Eerder kun je niet verblijd zijn in de Heere. Maar hier kun je pas echt blij worden. Al is alles tegen. Al breekt alles je bij de handen af. Al heb je nog zoveel weerstand in de kerk. Al staan we in een kerk die zo ver is afgedwaald. Maar je kunt alleen maar jezelf verblijden in de Heere. In de opstanding van mijn meester. Want dat begrijpt u toch wel, hè? Zijn dood was mijn dood. Dat ben u toch niet vergeten. En toen hij gekruisigd werd, toen werd ik ook gekruisigd. Toen kreeg ik een doodsteek. En toen ben ik gestorven. Hij is gestorven, maar ik ben samen met hem gestorven. En ik ben samen met hem in het graf gelegd. En toen zei iedereen, het is voorbij. Toen zei iedereen, het is verloren. Toen zei de dood, ik heb overwonnen. Toen stond Jezus op. Door de kracht die in hem was. En hij brak de banden van de dood. En hij brak de banden van de hel. En hij stond op uit de doden. En hij nam mij mee. Toen ben ik samen met hem opgestaan in een nieuw leven. Dat is wat. Het oude is voorbij gegaan. Toen is alles nieuw geworden. Het oude, dat was gekruisigd. Oh nee, nog iets heftiger. Het oude was gedood. Maar ik ben samen met hem uit het graf verrezen. Mooi oor hoor. En hij sterft in de eeuwigheid niet. En ik ook niet meer. Hij leeft. En het geloof zegt vanavond, dan leef ik ook. Het huis. Hoe ziet het huis eruit bij jullie, voordat we naar huis gaan? Een huis waardoor de kracht van de opstanding een huis gaat worden. Steentje voor steentje gelegd op het fundament. Omdat je in een nieuw leven voor God mag wandelen. Hè? Dat God verheerlijkt wordt in je spreken en in je zwijgen. Dat je verlangen en je begeerte mag zijn, gemeente, om voor hem te leven. Door zijn kracht in onze zwakheid. Om dicht bij hem te blijven. Om hem aan te hangen. Om hem aan te kleven. Om zo een huis te mogen bouwen. Waar God in verheerlijkt wordt. En waar God in Christus in groot gemaakt wordt. Zo wil de Heer dat je leeft, mijn jongen. En je ego, die is gestorven. Die hebben een doodsteek gekregen. Daar op Gogota. En je hebt door genade
de Heilige Geest in je ontvangen om voortaan in een nieuw leven te wandelen. Dan kan het toch niet anders of er moet een huis verrijzen. Daar moeten je kinderen toch wat van proeven, toch? Ja toch, opa, oma, als dat toch gebeurt in je leven, dat gaat toch niet zomaar aan je voorbij? En dat je dagen kan hebben dat je ingezonken bent en bestreden en aangevochten, allemaal waar. Maar er is iets nieuws geboren. Door de Heilige Geest een nieuw schepsel geworden. Die begeert om niet meer te zondigen. Die begeert om volmaakt voor God te leven. Die begeert om Christus aan te hangen en aan te kleven. En weet je wat het gevolg daarvan is? Dat Paulus zegt dat hij niet alleen verlangt naar de kracht van de opstanding, maar hij verlangt ook naar de wederkomst. U ook? Volgens mij kun je nergens in de Bijbel lezen dat Paulus verlangt naar de dood. De apostel schrijft wel op tientallen plaatsen dat hij verlangt naar de wederkomst van Christus. De apostel zag er zelfs tegen op om te moeten sterven. Hij zegt, wanneer mijn aardse huis wordt afgebroken, dat ik een gebouw heb van God in de hemel. En nou komt het. En ik verlang, zegt hij, hier op aarde met dat hemelse overkleed te worden. En ik zie er tegenop, zegt hij, om uitgekleed te worden, om te sterven. Maar ik verlang naar de dag van de wederkomst, dat ik overkleed word met een nieuw lichaam. Want je kan een nieuw hart hebben, jongens. Maar Paulus noemt dat lichaam nog steeds het lichaam der zonde. En daarom verlangt de apostel naar de wederkomst, want dan zal die verlost worden van dat aardse, gebrekkige, zondige lichaam. En krijg je een nieuw lichaam, hetzelfde lichaam als wat je nu hebt. Alleen volmaakt. Hemels, gelijkvormig aan het lichaam van Jezus Christus. Dat lichaam waar de discipelen geen raad mee wisten. Is die het nou of is die het nou niet? Dat lichaam wat uit de dood was herrezen. Paulus zegt in Filippenzen 3, de laatste verse van het derde hoofdstuk, dat wij de zaligmaker, geliefde gemeente, uit de hemel verwachten. Nee, niet om zalig te maken van zonde. Daar wist de gemeente van Filippi al vanaf. Ze waren zalig gemaakt van zonde. En toch verlangden ze naar diezelfde soter, naar diezelfde redder, naar diezelfde zaligmaker, maar nu om verlost te worden van dat lichaam der zonde en des doods. En om een lichaam te krijgen, zegt Paulus, wat gelijkvormig is aan het heerlijk lichaam van mijn lieve meester. En dat ik straks hier op aarde, wanneer de hemel op de aarde komt, dat ik hier straks eeuwig met hem mag wandelen. Met hetzelfde verheerlijkte lichaam als mijn broeder, mijn oudste broeder, heeft aangedaan. Ik snap het. Door genade snapt u het ook. Want die kracht van de opstanding. Soms voel je jezelf zo hopeloos, zo krachteloos. En ervaar je de kracht van de Heilige Geest niet in je. En voel je jezelf ellendig en ondruftig. Ik verlang, zegt Paulus, naar de wederkomst. Dat mijn meester mij straks komt halen. En dat ik hier samen met hem mag wandelen. Met Rahab. Met Rut. Met Abraham en met Isaac. En met Jacob.
Opa gaat niet eeuwig naar de hemel. Oma ook niet. Er komt een dag dat hij terugkomt, jongens en meiden. Straks gaan we Jezus zien. En wel gelukzalig is die vrouw en die man die hem reeds gezien heeft. Die mag weten dat zijn liefde in jou is uitgestort en dat jij hem daarom lief hebt. En dat je hem zo lief hebt, zoveel van hem houdt. Houdt u ook zoveel van hem, omdat hij je verlost heeft. Hé jongens, van de dood en van het oordeel en van de hel en van de duivel. En dat hij een nieuw hart heeft gegeven, een nieuw hart. Nee, niet door de chirurg, maar door de Heilige Geest een nieuw hart gekregen. Wat betekent dat? Een zondeloos hart? Wel, nee. Dat is een hart waar de Heilige Geest in woont. Vroeger woonde jij erin. Toen zat jij op de troon. Maar toen hij kwam, toen moest jij van de troon. En ging God in Christus in de Heilige Geest wonen op de troon van je leven. Daarom zien wij uit naar de komst van onze Meester. Verblijd u, gemeente van Waarde, verblijd u. Verblijd u in de wederkomst, verblijd u dat Christus dood geweest is. Verblijd u dat hij is opgestaan uit de doden. Verblijd u erin dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Verblijd u erin dat de dood niet het hoogste, heb wel het hoogste woord, maar niet het laatste woord. In die troost en in die verwachting kunnen we alleen maar verder. En daar hoef je niet voor in Oekraïne te zitten. Al was het vanmiddag heel aangrijpend. Dat het zoveel energie van me gekost heeft om te zien dat daar huilende moeders zitten met huilende kinderen. En misschien wel 160, 170 bij elkaar waren vanmiddag in dat kleine kerkgebouw in Valburg. En dat ik ervaren heb dat ze het ingedronken hebben als een beker koud water. Toen ik sprak dat Christus voor onze zonde gestorven is. Dat ik mocht verkondigen dat hij dood geweest is en dat hij leeft. En dat ik mocht verkondigen dat er in al die granaten en al die bommen die daar vallen, dat er troost is omdat Jezus leeft. Ze gaan u straks toch niet voor, hè? Toch? Hé, jongens en meiden, ze noemen zich daar ook christen. En ze gaan met kerst en met Pasen alleen naar de kerk. Goed, als papa en mama het aan jou zouden overlaten, zou je misschien ook zeggen, nou, dat zou ik eigenlijk wel goed vinden, met Pasen en met kerst, hè. Ze hebben nog niet eens een Bijbel in huis en bidden af en toe een schietgebedje. Maar ja, nu staat alles te wankelen, weet je. En nu komen ze al 7 weken lang trouw, elke zondag onder het woord. En trekken ze aan mijn vestje en aan mijn jasje en zeggen, dominee, hoe zit het dan? Is er dan nog hoop en is er dan nog verwachting? En ik zei vanmiddag, straks moeten jullie terug naar Oekraïne als God het geeft. Zal nog wel een poosje duren. Maar ik hoop dat jullie teruggaan, zoals die Samaritaanse vrouw. En dat jullie zullen verkondigen in Oekraïne, dat in die donkere tijdgeest waarin ons Nederland leeft, dat Jezus leeft. En dat je mag zeggen, ik heb dien ontmoet, die heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Nou, dat doen jullie natuurlijk al elke dag, hè. Toch in zwijgen en in spreken, door je doen en laten. Laten jullie natuurlijk allemaal zien wat een waar christen is, toch? En getuig je op zijn tijd van de liefde Gods in Christus Jezus voor een verloren vrouw en voor een verloren man. Opdat je kinderen niet zouden doodgaan onder de adem van hun ouders als het gaat om het geestelijk leven. Of noemt u uzelf ook een christen en bent u het niet? Die grote filosoof. Ik zal zijn naam niet noemen, maar hij zei, ik haat christenen. Maar moet u even luisteren. U zou denken, nou, dat kan natuurlijk als je atheïst bent. Dan haat je christenen. Maar deze filosoof deed dit niet. Daarom, maar hij zei, ik haat ze omdat ze zeggen dat ze christenen zijn. En ze zijn het niet. Dat is het ergste wat een gemeente kan overkomen. Daarom op de valreep dat we afscheid nemen van elkaar. Misschien is het uw laatste nacht wel. Ik doe dit niet om u bang te maken. Maar misschien is het echt uw laatste nacht. En u hebt nog nooit iets ervaren van de liefde Gods in Christus Jezus. Dan open ik nog eenmaal mijn mond. En leg ik het kind van Gods belofte, Gods lieveling, die leg ik in uw hart. En ga thuis niet discussiëren, want de tijd is voor het schot. Of dat dit wel Bijbels is. En als u eraan twijfelt, dan slaat u Romeinen 10 op. Het hoofdstuk wat met een goudrandje boven mijn bed geplakt staat. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dit is het woord het welk wij u prediken. Prediken is Christus leggen in uw hart. En straks bij de deur daar, bij de deur, misschien nu al, komen de vogelen van de hemel. Lees maar na in Lucas 13 en ze pikken het uit uw hart weg. Maar het lag binnen handbereik. U mag nooit meer zeggen, het is niet voor mij. U mag nooit meer zeggen, het kan niet voor mij. Het wordt hoog tijd dat u gaat zeggen, God wil wel, maar ik wilde niet. En jij durfde het misschien niet te geloven, omdat je bang was dat je jezelf bedroog. Als dienaren van Christus roep ik u op, kus de Zoon. Kus de Zoon, doe het vanavond. Hij ligt in uw hart. En wie de Zoon kust, die is behouden. Die is rechtvaardig voor God. En die hem verwerpt en van zijn schoot afduwt, die zal straks erger zijn dan de prostituee, die haar leven verkocht heeft voor euro's. En gespot heeft met God. Het zal voor jou erger zijn. Om straks op die plaats te zijn. Waar de prostituee ombekeert. En als een goddeloze de adem uitblies. En jij met je gedoopt voorhoofd. De bodem van de hel zou bedekken. Lieve vriend, lieve vriendin. Het is geen grapje. Het is ook geen romannetje. Het is ook geen verhaaltje. Maar het is echt waar. Er is een hel, ik durf het haast niet te zeggen, en een hemel. Daarom Christus wordt gepredikt op de scherpte van het zwaard. En zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God genaamd te worden. Die niet uit de bloeden, maar uit de wil, niet uit de wil des mans. Dat ga je straks de eeuwigheid voor nodig hebben om dat uit te jubelen. Het was niet de wil van de man, maar het was God die het in mij werkte. Naar het willen en zijn welbehagen. Verblijd u. Verblijd u. In de Heer. Amen. Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Want hij komt om de aarde te richten. 98.
vierde vers. Bidden en danken, gemeente. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, en uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. U gaf ons dagelijks brood. U vergaf onze schulden gelijk wij onze schuldenaren hebben vergeven. Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. Daarom gaf u uw knecht de opdracht om het de gemeente toe te roepen: verblijd u in de Heere. Nee, u roept ons niet op om blij te zijn met onszelf. Daar weten uw kinderen wel vanaf. U hebt ook ons niet opgeroepen om ons te verblijden in de wereld waarin we leven. U hebt ons ook niet opgeroepen om verblijd te zijn omdat er zoveel dwalingen zijn. Maar u hebt uw kind het op de lippen gelegd en het was hem niet verdrietig om telkens hetzelfde aan de gemeente van Filippi te schrijven. Gemeente van Filippi, verblijd u. Dat onze Jezus dood geweest is en dat onze Jezus leeft tot in alle eeuwigheid. En dat het geloof, het mag najubelen als Hij leeft, leef ik ook. En sterf ik in de eeuwigheid niet meer, omdat Hij in de eeuwigheid leeft. Wonderlijk zijn, o God, uw wegen. Verlos ons van onszelf, Heere. En verlos ons van 's mensen overlast. En leer ons leven door en uit het geloof. Uit uw wonden en uit wie u bent. Heb dank voor het woord. Misschien was er wel iemand die dacht, ik ben het, denk ik, die de morgen niet meer haalt. Laat dan het woord van vanavond als olie druppelen in haar of zijn hart, opdat hij smaken mag dat beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Och Heere, och weer werden uw vleugelen over ons uitgebreid. U deed het vanavond. En niemand was te zwart of te goddeloos om onder die vlerken toevlucht te nemen. En u hebt het zelf gezegd en een ieder die daar naartoe vlucht, die is in mijn ogen rechtvaardig. U neemt het ons toch niet kwalijk, lieve heren, dat wij belijden dat wij de eeuwigheid nodig hebben om dit wonder uit te wonderen. Maar geef dat we hier te midden van onze kinderen en kleinkinderen mogen uitroepen, nu jaagt de dood mij geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Lieve Heere Jezus, die dure prijs die u betaalde, was de meest kostbare prijs die ooit betaald kon worden. En u hebt hem betaald. Het is voldaan voor al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Ga met ons mee naar huis. Ga met ons mee de week die we ingegaan zijn. We leggen zo de gemeente aan u neer, ook onze vriend en broeder. Draag hem, Heere, want anders redden we het niet. Dan krijgen we een burn-out. Dan storten we in elkaar. Maar red, Heere, draag ons door uw kracht in onze zwakheid. En leer onze broeder en mij dat het niet onze gemeente is, maar uw gemeente. En dat het niet onze zaak is, maar het is uw zaak. Daarom hebben we gebeden, uw koninkrijk komen. Om Jezus wil. Amen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En gij zijt voor mij een schild in alle nood. En gij hebt mijn smart verdreven. Het zesde vers, gemeente, van Psalm 56.
Thank you.
gemeente gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen vrede. Amen.